Er is één verhaal echt in die zin wel afwijkend en ook wel ernstig. Want dit verhaal is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd, zo was dat daar. En ik wil daar niet mee zeggen, dus minder erg.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Betsy Biemond-Boer. Woon in Dirksland. Ben historica.
Dankjewel. En naast hem zit...
Dennis Oterman.
Van?
Stichting WW2GO.
Ja.
Daar heb je meer.
Ja, daar heb je meer. Moet geen gewoonte worden.
Nee. Nou ja, welkom. Deze keer gaan we het hebben over het rechtsherstel jodenvervolging. En Betsy, hoe kom jij daarbij? Heb jij familie of ben jij van Joodse afkomst? Of
want je hebt onderzoek gedaan, hè?
Ja, want je bent historica. Hoe is dit allemaal zo gekomen?
Ja, kan ik een heel lang verhaal overhouden?
Doe maar.
Of een middellang verhaal. Nou, ik ben eigenlijk al wel heel lang geïnteresseerd in Joodse geschiedenis. Ik heb ooit
vanuit je vakgebied historica.
Ja, ja. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en toen heb ik daar ook al wel college gevolgd aan het NIOD in Amsterdam, waar heel veel onderzoek gebeurt naar de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Ik volgde ook college speciaal in Leiden, ook over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben er niet in afgestudeerd. Ik ben andere dingen gaan doen, maar het is me altijd wel bij blijven bezighouden. En op een gegeven moment kwam ik een keer tijdens een symposium, wat ik bijwoonde, omdat ik ook wat artikelen schrijf als freelancer, werd er genoemd dat er een nieuwe bron online is, de Verkaufsbücher. En in de Verkaufsbücher staat precies opgeschreven welke Joodse panden allemaal tijdens de oorlog zijn verkocht aan oorlogskopers. En die bron was helemaal gedigitaliseerd, vond ik heel interessant. En kon je online bekijken, dus dat ging ik natuurlijk gelijk ook even doen. En ik ontdekte dat er best wel aardig wat panden, 25 panden, Gorrie-Overflakkee in stonden. Want je kon gewoon zoeken, het is een heel groot Excel-bestand, kon gewoon zoeken op de Flakkeese plaatsnamen. En toen dacht ik, hé, wat interessant, hoe zou dat daarmee zijn vergaan? Wie zou ze hebben gekocht en zouden ze na de oorlog aan de nabestaanden zijn teruggegeven? En ik dacht, ik ben even benieuwd, is daar ooit op Vlakkee onderzoek naar gedaan? En toen belde ik Dennis Notenboom. En die zei, nou, ik weet daar niet van.
En toen, Dennis?
Toen. Ik was toevallig wel al bezig om een beetje in het verhaal te duiken van de Joden, zeg maar. En Jan Bot, die was er al geruime tijd mee bezig en ook met een boek. Dus ik zeg tegen Betsy, ik weet er niet heel veel van. Maar ik weet wel dat Jan Bot er druk mee bezig is. Dus ja, misschien wel een goed idee om even met Jan te contacten. En, wie weet, kan die verder helpen.
Ja, want die was daar al mee bezig. En, Dus ja, dan hebben jullie contact gehad, gezocht.
Ja, van het een kwam het ander. Ik ben wat mensen gaan benaderen. Bijvoorbeeld Pieter Mann, iemand uit Dirksland, die hier ontzettend veel heeft betekend voor het leggen van de Stolpersteinen. Ik vind het wel mooi om hem ook echt met name te noemen, omdat hij zich zo heeft ingespannen hiervoor. Ja. En ik heb wat mensen geïnterviewd, familieleden, nabestaanden, ook buurmannen, die in die tijd buurjongetjes waren natuurlijk. Ja. Want we hebben het over een hele lange tijd geleden. Ik bleef maar verder schrijven en ondertussen was er in landelijk wat aan de gang. Namelijk dat onderzoeksprogramma Pointer ook op die Verkaufsbücher was gedoken. Zij hadden namelijk ontdekt dat... er in Amsterdam in 2013 was er een soort schandaal. Er was namelijk ontdekt toen men de archieven van het grondbedrijf daar eigenlijk bij het oud papier wilde zetten, kwam men er min of meer toevallig achter dat Joodse nabestaanden na de oorlog een boete hadden gekregen voor het te laat betalen van hun erfpacht over de oorlogsjaren, toen zij in Auschwitz of waar dan ook maar zaten en natuurlijk helemaal niet meer konden betalen. En de toenmalige burgemeester van Amsterdam die daarvan hoorde, die zei, deze zaak wil ik tot de bodem hebben uitgezocht. En die gaf dus het NIOD, Hinke Piersma en anderen, opdracht om dat helemaal uit te gaan zoeken. En Pointer hoorde en van die Verkaufsbücher en van de casus Amsterdam. En die is eigenlijk erop gedoken en heeft alle gemeenten langsgebeld met de vraag, hebben jullie dit onderzoek eigenlijk nu al uitgevoerd? Hoe is het in jullie gemeente gegaan? En zo is van het een het ander gekomen. Ik heb... een presentatie voor de gemeenteraad over dit onderwerp gehouden. En de gemeenteraad heeft in een motie mij de opdracht gegeven om namens gemeente Gorrie-Overflakkee onderzoek te doen naar Hoe heeft de gemeente tijdens de oorlog, gemeentelijke bestuurders tijdens de oorlog, de anti-Joodse maatregelen uitgevoerd? Hebben zij daar heel actief aan meegewerkt of hebben ze zich daar heel afzijdig van gehouden? En hoe is na de oorlog het rechtsherstel verlopen? Hebben de Joden of hun nabestaanden, en op Curieuvlok gaat het dan vooral voor nabestaanden, want er zijn ontzettend veel Joodse eilandbewoners omgekomen, omgebracht, vermoord. Maar zijn in ieder geval die materiële bezittingen dan weer teruggekomen, die onroerende goederen? En als derde heb ik ook onderzocht, heeft de gemeente Goeree-Overflakke ook naheffingen opgelegd over het te laat betalen van lokale belastingen? En hoe is omgegaan met de erfgoed, of de erfpacht?
Mm-hmm. Dan ben je ook aangelopen, want het is natuurlijk nu één gemeente. Dat was toen in die periode niet. Nee. Dus dan moest je, was dat nog lastiger voor jou om dan dingen uit te zoeken?
Behoorlijk veel lastiger, ja. Want in plaats van dat ik de grootboeken en de bijlagen van de rekening van één gemeente en de notulen van één gemeente, dat waren er 13. 13 gemeenten. Er woonden in 5 gemeenten Joodse eilandbewoners. En eigenlijk heb ik er 4 meegenomen. Er was 1 mevrouw in Oudorp die daar net een zomerwoning had laten bouwen. En ik heb voor haar, voor Oudorp wel enigszins, maar heb ik heel gericht gezocht op de data die ik wist. Ik heb voor Middelharnis, Dirksland, Oude Tongen en Sommelsdijk heb ik alle relevante archieven doorgenomen. Maar en dat klinkt veel en dat was ook natuurlijk veel gecompliceerder als wanneer ze allemaal in één plaats hadden gewoond. Mm-hmm. Maar het streekarchief is maar 1 bron geweest. Ik vertelde al, Pointer is hier opgedoken. Dus dit onderzoek is inmiddels in veel gemeenten uitgevoerd. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik heb het een poosje helemaal bijgehouden. Maar toen er meer dan 135 gemeenten waren, dacht ik, nou, het rolt. En Pointer blijft er opduiken totdat het overal gebeurd is. En op een gegeven moment, het was eerst nieuw onderzoek. Dus iedere gemeente stelde zijn eigen vragen op. Goeree-Overflakke was ergens, denk ik, rond de 100ste gemeente die de opdracht gaf. En ik heb dus ook heel erg gekeken naar wat onderzoeken andere gemeenten. Hoe kan ik een soort vergelijken? Want dat was ook nadrukkelijk de vraag van de gemeente. Wil je je verhouden tot wat gebeurde er in andere gemeenten in deze tijd? En dat maakt dat ik die vragen zo heb opgesteld.
Ja, ja. Afgestemd op andere gemeentes.
En nu heb ik wel ervoor gekozen in de loop van het onderzoek nog sterker als vanaf het begin om wel heel nadrukkelijk zo compleet mogelijk te zijn. En dus niet alleen het streekarchief mee te nemen, maar ook alle bronnen uit het Nationaal Archief. Ik ben in Amsterdam in het Joods Cultureel Kwartier geweest. Heb ik een prachtige vondst gedaan die niet per se relevant was, maar wel heel mooi. Namelijk dat de Rebbe David Slager in 1942, in augustus 1942 nog in een schriftje wat daar dus bleek te liggen, alle persoonsgegevens van die Joodse gemeente allemaal is gaan opschrijven in een keurig handschrift. Dus heel erg netjes. Die man heeft denk ik voorvoeld van ik moet iets achterlaten.
Ja.
Hij is ook naar Amsterdam getransporteerd vanuit Middelharnis en heeft op een of andere manier dat schriftje daar ergens onder weten te brengen. En dat kwam ik daar dus tegen.
En dat waren dan de gegevens van de mensen van het eiland?
Ja, van de Joodse gemeente van Middelharnis.
Van Middelharnis.
Ja, en het archief van de Joodse gemeente van Middelharnis zelf is verloren gegaan. Maar ik ben ook in het Stadsarchief Rotterdam geweest. En ja, net zoals dat bij kerken vaak is, is dat ook bij Joodse gemeenten zo. Dat je zeg maar een zelfstandige gemeente hebt, maar die valt weer onder een resort. Mm-hmm. En dat is dus daar Rotterdam. En vanuit daarvan is nog wel het een en ander bewaard. Bijvoorbeeld de preek die David Slager de Rebbe heeft gehouden de Sabbat nadat die synagoge voor hun ogen is leeggeroofd. Handgeschreven, 8 pagina's. Ja, dat is, dan heb je het kippenvel op je armen staan als je dat gaat lezen.
Ja.
Want ik weet hoe het is afgelopen. En zij hadden toen nog, hij roept heel erg op, blijf rustig, laat zien dat wij echt niet gevaarlijk en niet vervelend zijn. Gedraag je echt als hele goede burgers en dan zal God dit oordeel wel van ons wegnemen. En ik weet dat nog geen week later ook zij worden opgeroepen dat de eerste transporten vanaf Flakke gaan beginnen.
Ja.
Maar dus ik heb heel erg geprobeerd om compleet te zijn. Omdat dat wat kritiek is die op andere rapporten die eerder werden opgeleverd was wat kritiek van het is niet compleet genoeg. En het was ook gewoon voor mezelf heel fijn om ervoor te zorgen dat dit
het
echt
wel compleet was.
Het verhaal is. Ja.
Ja. Nou is er natuurlijk een bepaalde uitkomst van jouw onderzoek. Hoe gaat dat dan verder?
Ja, misschien is het goed om ook eerst even wat iets over de uitkomst te vertellen.
Ja, graag, ik ben ook benieuwd.
Ja, ja die uitkomst, nou, ik zei al twee keer een beetje kippenvel en dat nou, heel indrukwekkend. En ik kan daar twee dingen over zeggen. Die uitkomst is aan de ene kant echt heel erg schokkend. En ik realiseer me ook echt dat ik hem al in honderden stapjes gezien heb. Ik heb al die archiefstukken gezien, dus het is ook al wel bij mij een klein beetje bekend. Maar ik weet nog van heel veel archiefstukken dat ik echt dacht, dit bestaat niet als dan een Eva Gazan Meuleman terugkeert. Als enige van die hele grote familie Gazan. Haar man komt niet terug, haar dochter is net voor haar 18e verjaardag in Auschwitz vergast. Haar schoonouders in de 90 zijn vermoord. Heel die schoonfamilie, er is niemand meer. En zij moeten dan na de oorlog gaan rechten om haar eigen schuurtje terug te krijgen. En daarvan wordt zij gewoon beschuldigd door die oorlogskoper dat ze inhalig is en een gierige Jood. En dan hebben we het over na de oorlog. Dan hebben we het niet over voor de oorlog of tijdens de oorlog, maar daarna. Ja, dat is eigenlijk, dat kan je haast niet bevatten. Maar om terug te komen op de vraag, wat is er gebeurd? De eerste vraag, de bejegening van de bestuurders richting de Joodse bevolking. Niemand was er blij mee. Dat kun je wel zeggen. Die anti-Joodse maatregelen, daar stond, bestuurders stonden daar niet voor in de handen te klappen. Maar, net als in de rest van Nederland, zijn ze gewoon keurig uitgevoerd. Dus in het Dirkslandse archief bijvoorbeeld zitten al die aanmeldingsformulieren. Waarin de mensen geregistreerd worden dat ze Jood zijn. Betalen daar keurig de leges voor, de geld voor. Dus het kost de gemeente geen geld. Dus de Joden betalen zelf die euro. Of sorry, die gulden natuurlijk.
Moest dan ook nog?
Ja, hebben ze zelf betaald. En als er dan een dochtertje geboren wordt in een gemengd huwelijk. Dus een Joodse moeder en een niet-Joodse vader. Gaat de burgemeester zorgen dat het direct weer wordt doorgegeven aan de juiste instanties. Zodat het, dat de administratie helemaal goed klopt. Als er vragen komen, en die vragen die zitten er heel veel in het archief, kun ik de naam van Jan Bot daar even wel voor noemen, die dat echt heel keurig gearchiveerd en bewaard en gezorgd heeft dat dat niet is weggegooid, want dat had wettelijk gezien wel gemogen. Maar ja, het is niet anders dan dat de meeste gemeenten gedaan hebben. En tegelijkertijd is het eigenlijk onvoorstelbaar.
Ja, weet je, ik heb me wel eens voorgesteld, hoe zou ik dat zelf doen dan? Hè? En als je in zo'n situatie terechtkomt, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar er is natuurlijk ook een enorme angst.
Ja.
Als je dus rebelleert, wat gebeurt er dan met je?
Ja, dat is een hele lastige vraag. En ik ben daar ook in mijn rapport van weggebleven.
Ja, ik heb snap
het,
ik.
Duidelijk beschreven.
Je hoeft geen oordeel te geven.
Nee,
hè?
Dat
het is gebeurd.
Voelde ik niet aan mij om daarover te oordelen. Maar wat denk ik wel goed is om te laten staan, doordat dit allemaal stapje voor stapje, men tekende de Ariër-verklaringen, die zitten dus allemaal nog in het archief van Middelharnis. Men meldde Joden aan, men organiseerde transport. Toen de Joden waren weggevoerd, werden de sleutels beheerd door de burgemeesters en afgegeven aan de roofinstanties. Het gaat maar door en het gaat maar,
maar
door.
Maar het stapelt, hè?
Ja.
Het stapelt. Het is natuurlijk, het begint met één ding, hè, het registreren van. En het stapelt dan op, er komen steeds dingetjes bij. Is het dan ook niet zo dat, dat men ook gewoon niet kon bevroeden waar dit op uit zou draaien?
Ja, dat is denk ik een heel terecht punt, dat niemand dat wist. Alleen men wist wel, er gaat iets niet goed en het is onterecht. En we vinden dit niet fijn. Die bordjes voor Joden verboden, dat hebben ook veel. Ik heb ook mensen geïnterviewd en heel veel mensen zeiden wel, het voelde echt niet goed.
Niet okay,
het was ook niet wat we wilden. Over dat wegvoeren van Joden, dat kunnen heel veel mensen zich nog herinneren. Ik moet wel erbij zeggen dat ik een stuk of 10 mensen over heb bevraagd. Ik heb wel 10 verschillende verhalen over dezelfde wegvoering gehoord. Dus het geheugen is daarop wel wat onbetrouwbaar. En dat is ook heel begrijpelijk, want het is heel lang geleden en het is een heel ingrijpende gebeurtenis. Wat wel te zeggen is, er is één verhaal echt in die zin wel afwijkend en ook wel ernstig. Want dit verhaal is verschrikkelijk Maar tegelijkertijd, zo was dat daar. En ik wil daar niet mee zeggen, dus minder erg. Maar er is één verhaal wat afwijkt. En dat is het verhaal van Oude Tongen, van de slager daar. Meijer Marcus Cohen, die lag wat minder goed in de slagerscollega-club. In die tijd had je niet één slager voor het hele eiland, maar zes slagers op één dorp. En die gezamenlijke slagers die gaan om welke reden dan ook een keer met elkaar naar de burgemeester om een klacht in te dienen. En de burgemeester daar is een hele felle handlanger van de SD, de Sicherheidsdienst. Ik heb ook in zijn dossiers allerlei klikbriefjes over andere burgemeesters, over andere eilanders. Dan zit hij in de tram en dan hoort hij wat en dan geeft hij dat maar gelijk weer door. Niet zo'n fijne burgervader. Precies. En deze man grijpt dit bericht aan om die Meijer Marcus Cohen in april 1942, als de transporten nog niet zijn begonnen, om deze aan te geven bij de Sicherheidsdienst. Meijer Marcus Cohen wordt dan naar Rotterdam afgevoerd en naar Den Haag en uiteindelijk naar Mauthausen. En in juni 1942, nog steeds voordat de transporten beginnen, komt zijn doodsbericht in Oude Tongen aan. En wat je dan de burgemeester heel erg kunt aanwrijven of kwalijk kunt nemen, is dat hij dan verder wil met de zoons. En hij wist toen wel, dit loopt niet goed af. Je kunt dan niet meer zeggen, hij heeft het niet kunnen voorzien. Hij heeft het niet gewoon, dat is natuurlijk helemaal niks gewoons aan, maar hij heeft niet de Joden zijn dorp uit willen halen en dan willen stoppen. Nee, hij wist, dit betekent zijn dood. En dan nog wil ik nu die zoons. Dat is denk ik echt een dat is een uitzondering. En dat is ook iets wat je de burgemeester daar wel heel erg kwalijk kunt nemen. Wat ook nog wel belangrijk is om te zeggen, het onderzoek begon natuurlijk naar aanleiding van die verkoopsbücher. En de eerste hele simpele vraag is dan, hebben de gemeenten zelf ook gehandeld? Hebben zij er gebruik van gemaakt dat er panden te koop kwamen? De woningnood hier, heb ik bekeken, was redelijk, het verschilt wel een beetje per kern, maar was wel vrij hoog. Dus het had een kans kunnen zijn. Daar hebben de gemeenten zich echt afzijdig van gehouden. Okay. Ook dat is wel redelijk gebruikelijk. Er zijn wel wat meer gemeenten die daar een kans hebben gezien. Maar de meeste gemeenten kiezen er dan toch voor om zich... Die voelen wel aan, dit zegt fout.
Ja, maar weet je dan... ik breek even in hoor. Maar dan toch worden de panden verkocht. Wie kan er dan zeggen van je dit pand komt te koop? Als het van een Joodse familie is die weggevoerd is dan. Hè? Zit ik dan goed te denken?
Ja, nou was een hele serie maatregelen waardoor de Joden zeg maar al voordat ze getransporteerd werden naar Westerbork of naar Auschwitz of vandaan verder, dat ze steeds meer bezittingen moesten inleveren. Het begon met wat contanten inleveren, begon met meer contanten inleveren. Landbouwgronden mochten zij niet meer bezitten, werden ze verplicht om te verkopen. En toen uiteindelijk dus ook hun huizen. De Joodse vlakkeienaars zijn dan allemaal al weg, maar die komen dan dus in handen van een officieel is dat een makelaarskantoor, geloof ik.
Iets wat we nu een makelaarskantoor zouden noemen.
Ja, precies. Ja. En die gaat dan verkopen. Maar op Goeree Overflakkee weet natuurlijk iedereen in welke huizen Joodse families hebben gewoond. Ja. Dus je kunt daar niet zeggen, sorry, ik wist het niet. Dat is een constructie die je in de grote steden namelijk veel ziet. Is dat het op dag 1 verkocht wordt aan één koper die het gelijk weer doorverkoopt. Is er totaal geen link meer met een Joodse afkomst. En dan kun je volhouden dat je niet geweten hebt dat het van de Joodse eigenaar was. Nou, dat foefje gaat natuurlijk hier voor Goeree Overflakkee gewoon helemaal niet op.
Nee.
En de gemeente houdt zich daar verder van. En ook vrijwel alle Flakkeese burgers houden zich daar verder van. Het is een heel klein clubje, ik zeg uit mijn hoofd 10, misschien 11 mensen die deze panden gaat kopen. En dat is een clubje, ik heb hun dossiers allemaal gezocht. Dat zijn mensen die echt wel overtuigd pro-natie zijn. Ja, en dat wisselt wel een beetje met van profiteren van tot echt de NSB een te slap aftreksel vinden. Dus er zit nog wel verschil tussen deze hele club. En ook wel hoe zij na de oorlog terugkijken op en spijt betuigen. En het inderdaad netjes willen afhandelen. Voor zover je dit nog netjes kunt afhandelen. Tot ver na de oorlog heel antisemitisch blijven. En ook niet willen toegeven dat ze verkeerd gehandeld hebben. Maar het is een heel klein clubje. Mensen dat
daarmee aan de haal gegaan is eigenlijk. Ja.
Dat neemt niet weg dat... de niet onroerende goederen, zeg maar gewoon het geld en de contanten, dat wordt massaal overal ondergebracht. En ik kan niet vertellen dat dat nou zo heel makkelijk boven water is gegeven. Ik heb dat niet.
Maar waar werd dat dan ondergebracht? Wat bedoel je dan?
Bij buren, kennissen, vrienden. En nou ja, ik heb een snelle rekensom een keer gedaan vanuit wat kom ik nu in dossiers tegen van wat zou er moeten zijn en wat is er niet. Er is toch wel ruim 70.000 gulden ondergebracht en kwijt.
En dat was toen ook heel veel geld.
En dat is toen wel heel veel geld, ja. Het is dus een vrij kleine club oorlogskopers, zoals je die mensen dan noemt. En de gemeente koopt niet. Wat de gemeente wel doet, zowel de gemeente Middelharnis als de gemeente Dirksland, die huurt wel een pand of van een oorlogskoper of van die van dat makelaarskantoor. En daar hebben zij geen bezwaren tegen. Dat valt wel op. De gemeente wist absoluut, het gaat in Dirksland om het pand naast het gemeentehuis. Dus natuurlijk heeft de burgemeester geweten dat daar voorheen een Joodse winkelier en zijn familie woonden.
Ja, ja.
Ja. Ja, en dat gaat om kleine bedragen, maar dat besluit is wel genomen.
Ja. Ja, nou ja, weet je, het hoeft niet per se om grote bedragen te gaan. Om de manier van handelen pijnlijk te vinden of niet goed te keuren natuurlijk. Ja.
Precies.
Dat gaat ook om kleine dingen.
Ja, en daar heeft men dus niet een grens getrokken van dat doen we niet. Dat heeft men wel gedaan. Ja, en dan kom je dus bij die vraag van na de oorlog. Hoe gaat het dan? Nou, dat is al in Londen door de Nederlandse regering besloten hoe dat moest gebeuren. En de Nederlandse regering zei, Joden zijn gewoon Nederlandse burgers. Wij zien dat helemaal niet als een aparte categorie. En dat klinkt natuurlijk op zich heel prachtig. Maar Joden zijn door de bezetters, door de Duitsers, wel als een hele aparte categorie behandeld. En doordat de Nederlandse regering zei, ja, maar wij zien hen als gewone burgers, dus wij gaan helemaal geen aparte regeltjes voor hen maken, hadden zij het na de oorlog echt onvoorstelbaar zwaar. Want het was gewoon, jullie hebben geleden zoals wij en niks extra's en niks anders voor jullie. En bijvoorbeeld is de rechtsherstelprocedure waarmee zij hun bezittingen terug konden krijgen. Dat was eigenlijk het idee dat een minderlijke schikking zou moeten zijn. Dus geen rechtspraak en je moest er samen zien uit te komen. En er waren voorbeelden voor. En in dat voorbeeld, wat ik dus ook in nou zeg 90% van de gevallen heb gezien. Was het eigenlijk de bedoeling dat er een rekensom werd opgenomen waarbij de huur van de periode dat de Joden er niet waren wel weer terug zou komen. Maar alle belastingen, die moesten zij dus gewoon zelf betalen. Ze zaten in het beste geval in Westerbork of in de Onderduik. In het slechtste geval waren ze al lang overleden, vermoord. En toch dienden zij gewoon over die hele periode de grondbelasting en de straatbelasting en de rioolbelasting gewoon te voldoen. Dus, dat is gelijk mijn derde vraag, de lokale belastingen. Nee, er is geen naheffing opgelegd, want dat was nergens voor nodig. Want de Joden hebben gewoon over de hele oorlogsperiode hun belastingen moeten betalen. Ook al waren ze al in 1942 vermoord. Maar dat is niet iets wat de gemeente heeft gedaan.
Dat heeft het Rijk.
Dat zat gewoon al in die minderlijke regeling die al die notarissen en beheerders met elkaar maakten. Want iedere Joodse familie kreeg een beheerder toegewezen, tenzij dat je kon aantonen dat je dat zelf kon. Maar in de meeste gevallen was er niemand terug. Dus dan werd er een beheerder aangewezen. En ja, dat was gewoon een standaard. Kun je de beheerder niet per se kwalijk nemen misschien? Ja, het was zoals het in die tijd was. Tegelijkertijd is het wel, en dat heb ik wel geprobeerd ook in mijn rapport te verwoorden. Mevrouw Deborah Rood, die is op een gegeven moment helemaal wanhopig. Die gaat iedere week briefjes schrijven naar die beheerder. En ik heb daar wat uit geciteerd. Want je snapt haar wanhoop, want zij komt terug. Ze kan vrij snel in haar eigen woning. Maar de woning van haar broer, ze komt er gewoon niet in terug. En ze heeft geen meubels. En ze weet waar ze staan, maar ze krijgt ze gewoon niet terug. En er heeft iemand voor een zieke broer voor haar gezorgd die een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. En die heeft daarvoor 15.000 gulden. Want haar broer heeft heel gauw even een testament op laten stellen. Zogenaamd. En diegene, en zij kent niet eens de naam van diegene, weet daar niks van, is helemaal geen vriend. Die heeft even 15.000 gulden weten te ontfutselen. En dat wordt een rechtszaak van jaren. En je ziet in haar brieven heel erg die frustratie. En die is zo begrijpelijk.
Ja.
En zij zegt dan op een gegeven moment, de synagoge, die wordt ook vrij snel door de beheerder verkocht. Er komen ook maar 6 Joden van die hele gemeenschap terug. En de meesten kunnen het hier ook niet meer vinden, heel begrijpelijk. De gemeenschap is uit elkaar gevallen. De Vlakese gemeenschap heeft het druk met zichzelf. Er wordt eigenlijk niet heel erg gerefereerd aan de Jodenvervolging. Aan zoals dat ook landelijk geen thema was. Er was niet echt oog voor het uitzonderlijke van wat Joden hadden te doorstaan. Dus mensen overleven niet hier, maar trekken terug naar waar toch nog wat familie
of... Hergroeperen zich misschien weer. Ja.
En zij schrijft dan over die synagoge, die is dan in, als ik zeg het even uit mijn hoofd, 1948 dacht ik, wordt die verkocht. En dat wordt dan een ijssalon. En zij schrijft dan in een briefje aan een schooldirecteur hier van de HBS, Rijks-HBS, schrijft ze, ik kon dat niet begrijpen. En ik vond dat een heel typerende uitspraak. Dat kunnen we haar denk ik nu met elkaar, met z'n allen nazeggen. We kunnen het niet begrijpen.
Nee.
En de gemeente heeft het rapport ook, het is 160 randjes. Het is vrij lijvig geworden, omdat ik ook echt heb onderzocht van wat is er met de ondernemingen gebeurd. Ik heb zeg maar alle facetten onderzocht. De gemeente heeft 100 exemplaren laten drukken en die zijn voor nabestaanden en geïnterviewden en andere betrokkenen gratis beschikbaar. Het is ook vrij te lezen voor iedereen. De gemeente heeft besloten om het op de website te zetten en dat er ook daar te laten staan, zodat het ook echt voor iedereen bekend is. En wat dan een deel van de waarde, ik denk dat het wel heel goed is om te benoemen, zit ook gewoon in het feit dat het gebeurd is en dat het bekend is. Zo heb ik bijvoorbeeld een heel mooi verhaal. Er is nog 1 Joodse inwoner op Goeree-Overflakkee op dit moment. Deze mevrouw is in de 90. En zij heeft nooit geweten de exacte datum waarop haar oma vanuit Westerbork is weggevoerd naar Auschwitz. Haar oma heeft het niet overleefd, is daar ook vermoord. En ik heb dat document gevonden en die mevrouw is daar echt ontzettend blij mee.
Ja, dat snap ik.
Een stukje waarde zit ook daarin. Er is 1 familie... familie De Haas, die opa had ontzettend veel grond hier. Dat wisten zij. Maar opa was ook een heel bereisd man. Wist wat er in Duitsland speelde. Heeft op 15 mei 1940 zelfmoord gepleegd door van het Amstel Hotel, van het dak van het Amstel Hotel te springen. En zijn kinderen en kleinkinderen hebben de oorlog overleefd. En zijn kleinkinderen, er leven er nog een heel aantal van hen. En zij weten dat zij nog eens een keer naar Vlakkee zijn teruggekomen. En dat zij toen overal op landerijen bordjes zagen met MDH, Mozes de Haas. Maar ze zeiden, wij waren gewoon straatarm na de oorlog. Dus wij weten gewoon helemaal niet, wat is er eigenlijk gebeurd met al die grond? Want opa reed als eerste hier in een spijker. Was echt een rijke man. Ja. Nou, ik heb dat allemaal in kadaster kunnen uitzoeken. En ik heb kunnen uitzoeken dat deze familie dus net... paar dagen voordat de verordening in werking trad dat Joden geen grond meer mochten verkopen, hun laatste stuk grond hebben verkocht aan een zakenvriend van opa, die dus ook wel, die man staat in de verkoopsbücher ook voor een andere transactie, maar ik heb wel gezien dat ze hele zuivere koffie, want die man handelde al veel vaker met opa en heeft waarschijnlijk die kinderen gewoon willen helpen.
Okay, ja.
Zij hebben dat geld nog zelf ontvangen. Maar het geld is wel kwijtgeraakt aan de oorlog. Aan de onderduik die ze hadden te bekostigen. En dus ze zijn het alsnog kwijtgeraakt. Wat alsnog heel sneu is. Tegelijkertijd, het is niet afgepakt.
Nee, nee, het kan ook wel rust geven om te weten dat het dan op die manier
is gegaan.
In ieder geval weet je nu hoe het is gegaan.
Ja,
En dat is al heel fijn. Die actes zijn er, die zijn gevonden. Zijn ook dingen niet gevonden, moet ik ook zeggen. Dat is 1 ding wat mijzelf heel erg frustreert. Wat ik heel graag had willen vinden. Ik had namelijk gehoord dat er in Sommersdijk leefde een slagersfamilie. 1 zoon daarvan was Anton Gazan. En die is op 8 augustus 1942 is hij gestorven. Maar hij was 55 en zijn buurjongetje moet ik zeggen. Die zei, ik heb wel eens gehoord dat het een zelfmoord is geweest. En ik heb ook gehoord dat hij zich heeft laten dopen. En ik dacht, ik moet hier iets mee. Want 8 augustus 1942, dan is de synagoge al helemaal leeggeplunderd. En dat is vrij grofhandig gegaan. En dat heeft, ik heb die preek gelezen. Dat heeft heel diep impact gehad op die gemeenschap. En natuurlijk gingen de verhalen, want de eerste transporten begonnen half juli 1942. Het zou zomaar eens kunnen dat dat deze Anton Ghazan echt heeft besloten, ik maak er zelf een eind aan. Maar hij wordt nooit als oorlogsslachtoffer genoemd. Nergens. Mm. Nee, hij staat niet op het monument. Hij staat niet ook op het digitale monument wat er is. Ik had dat heel graag willen vinden, maar ik heb zijn overlijdensakte gezien. Staat geen oorzaak van overlijden. Ik heb de scriba van de Sommelsdijkse Hervormde Kerk en van de Middelharnische Hervormde Kerk hebben alle doopboeken nagekeken. Er staat natuurlijk niks in. Dat was ook heel gevaarlijk om dat erin te zetten. Het staat niet in de notulenboeken die ik allemaal heb gezien. Ik heb het niet gevonden. Het blijft nog steeds een logische aanname. En ik vind het nog steeds erg. Er is geen steen, want zijn ouders, 90-jarige ouders, die zijn dus wel met het eerste transport nog geen week later zijn die weggevoerd. Dus niemand heeft ooit meer een steen voor hem kunnen regelen. Hij is nog begraven, maar verder is er niks meer gebeurd. Ik had dat heel graag willen afronden, maar ik denk dat dit verhaal gewoon nooit meer boven water komt.
Om Dennis even, misschien nog even wat te laten zeggen. Ga je nog wat met dit onderzoek doen in WO2GO? 2.0.
Dat is inderdaad wel de bedoeling. Ik heb mee mogen lezen met Betsy. En ja, allereerst grote complimenten natuurlijk voor het tweede werk wat ze daarvoor verricht heeft. Want ik ben zelf ook wel in het Nationaal Archief geweest. In het bijzondere rechtsplegingen archief mogen zitten. En nou ja, daar zit je dus echt met een pennetje of een potloodje en een stukje papier. En dan loopt een man achter je langs. Mm. En je hebt er zo'n stapel papier voor je leggen. En dat moet je dan maar alles maar aantekeningen zien te maken.
Oh, ja.
Ik had voor één persoon, zij heeft natuurlijk van heel veel personen. Nou. Dus dat, ik weet hoeveel werk erin hebben in dus gaan zitten. Dus nogmaals mijn grote complimenten. Ja, ik zou heel graag dat materiaal wat zij heeft geschreven. En ook wat Jan Bot in zijn boek willen gaan gebruiken voor ons thema. Vervolgd en vermoord. De Jodenvervolging op Goede Hoofdelijkheid. Mm-hmm. Dat wordt dus een thema dat op onze website gehangen. En dat is nu nog helemaal leeg. En ja, het is niet mijn specialisatie. Is misschien niet het goede woord ervoor. Maar ik ben er niet heel erg thuis in die geschiedenis. En zij dus wel. En zij hebben eigenlijk al het onderzoek al gedaan en uitgeschreven. Dus ja, ik hoop dat de gemeente daar een steentje in kan bijdragen dat hun onderzoekswerk bij ons op de website terechtkomt in een uiteraard een iets uitgeklede vorm. Geen 160 pagina's getekst. Dus ja, ik hoop dat met name dat de gemeente daar een stukje in bij kan dragen als ze tegemoetkomen.
Ja, het hoort er echt bij.
Ja, die geschiedenis die moet gewoon ook. Misschien een educatiepakket, daar hebben we het ook al over gehad. Mm-hmm. Om dan met de gemeente een educatiepakket op te gaan starten over de Jodenvervolging op Goede Hoofdelijkheid. Dus daar willen wij wel graag in participeren. Ja.
Okay. Ik denk ook nog, dat is nog het stukje van en nu. Het verhaal blijven vertellen is denk ik. Ik mocht ooit een keer op de Dirkslandse basisschool dit verhaal vertellen. En dan is het echt muisstil, omdat het gaat niet over heel ver weg. Want dat is een beetje onvoorstelbaar.
Ja, maar gaat gewoon over hier.
Het gaat gewoon over mensen die in onze straten gelopen, gewandeld, gewinkeld hebben. Waar we mee bevriend waren. Die zijn prachtige. Ik ben ook een dagboek tegengekomen van een Joodse familie. Die op de Joodse jongetjes die op de openbare school in Dirkstand gezeten hebben. Omdat het veiliger was als in Duitsland waar ze eerst woonden. En die daar dan over schrijven. Hoe ze door over de Boezemweg fietsen. En door de Voorstraat. Ja, dat komt zo enorm dichtbij.
Volgens mij zei je net ook. De archieven waar dit allemaal in staat. Die worden openbaar, hè?
Dit gaat over een belangrijke vraag. En Dennis zei er net al, ik heb meegelezen en daar was ik hem heel dankbaar voor, samen met nog een aantal andere mensen. En dit was een van de grote vragen aan het begin. Hoe ga je op zo'n eiland om met alle nare dingen die je ongetwijfeld, en die ik dus nu achteraf ook zeker weet, ik ben heel veel nare dingen tegengekomen. Hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk absoluut niet de bedoeling dat kleinkinderen van oorlogskopers of wie dan ook nu hier weer
mee geconfronteerd
gaan worden. Tegelijkertijd was het ook heel duidelijk. We willen juist ook de slachtoffers recht doen. Dus we gaan ook niet feiten verdoezelen. Het is juist de bedoeling om nu echt
Het open vizier.
Ja. En toen hebben we ook gezegd, ik kan wel namen gaan anonimiseren, maar het eiland is er te klein voor. Want je hoeft maar aan opa of oma of vader of moeder te gaan vragen en de namen zijn er toch. En de archieven gaan ook allemaal vanaf 1 januari open. En nu is daar op dit moment wel wat discussie over. Dit gaat over de archieven van de bijzondere rechtspleging, die dus na de oorlog is gebeurd over. Er zijn heel veel dossiers zitten daar ook in. zijn ook heel veel dossiers in die je moet wegen, want heel veel mensen werden beschuldigd. Maar in principe zouden die online openbaar worden. Dus je zou vanaf thuis eventjes kunnen gaan zoeken. Daar wordt inmiddels wel wat op teruggenomen. Maar hoe dan ook gaan die archieven wel voor iedereen, of dat nu in het archief of vanuit thuis, gaan openbaar worden. Ik heb steeds geselecteerd. Ik ben heel veel narigheid tegengekomen. Ik heb steeds geselecteerd erop. Is dit relevant voor het onderzoek? Ja, dan komt het erin. Is het niet relevant genoeg? Ik ben ook verhalen tegengekomen over hoe er een leraar een heel dossier kreeg, omdat hij op de HBS iets te Deutschfeindlich was. Het is op zich het was een prachtig verhaal, maar er staat ook de naam in van het jochie dat hem aangaf op verzoek van zijn vader. Het is niet relevant genoeg voor dit onderzoek, Dus dat heb ik er dan niet in gezet. Nee, maar verder heb ik gewoon alles wat relevant was, er gewoon maar open in benoemd.
Ja. Ik ben daar gewoon wel een beetje stil van.
Ja.
Het zijn zware onderwerpen, zwaar, maar goed dat, ja. Dat het onderzocht is en dat er een uitkomst is. Betsy, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage met dit onderwerp aan de podcast. En Dennis, jij ook bedankt.
Ja, alsjeblieft. En dan maak ik gelijk nog een klein beetje reclame, wat wel een beetje bij dit onderwerp hoort.
Zeker.
4 oktober hebben we natuurlijk onze filmavond in Melisande. En daar komt Jolanda van Rij. Bij Betsy natuurlijk bekend, omdat ze ook in de groep zat die mee heeft gelezen als dochter van een half-Joodse vrouw. En zij komt het verhaal over vertellen van haar moeder Clara Hagens, die tijdens de oorlog is ondergedoken en de oorlog overleefd heeft. En de trauma wat ze eraan over heeft gehouden. Dus dat wil ik nog wel even vermeld hebben.
Zeker.
Dat mensen dat verhaal kunnen komen luisteren op 4 oktober in Melisande.
Ja. In Melisande.
Ja. Ja.
Prima. Bedankt.
Bedankt.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.